Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik hoop dat u mij goed verstaan kunt vandaag. Ik hoop dat u het wat warmer krijgt ook in de loop van de dag. U zit er echt bij of u zo weer weggaat, hè? Maar ik blijf nog even. Ik wil u graag meenemen vanmorgen naar Efeze 3. Ik weet niet zo goed waar te beginnen, maar dat is altijd het probleem, hè? Dat vragen de mensen ook altijd. Ik wil graag de Bijbel lezen, dan wel onderzoeken. Maar waar moet ik nou beginnen? Dat weet ik ook nooit. Nee. Het enige antwoord wat ik kan geven is vroeg. Goed, Efeze 3, waar ik lees vanaf vers 1. Efeze 3 vanaf vers 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Indien ge maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn der belofte in Christus, door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Tot zover. Ik hoop dat u duidelijk is waarom ik dit schriftgedeelte lees aan het begin van deze dag. Dat is in ieder geval omdat het aangekondigde onderwerp letterlijk geciteerd is uit vers 12 van dit schriftgedeelte. Want daar is sprake van de vrijmoedigheid en de toegang. En in de praktijk blijkt, maar dat herkent u misschien zo ook wel, in de praktijk blijkt dat de hele uitdrukking eigenlijk een hendiadis is. Dat wil zeggen, er staan twee verschillende woorden, maar in de praktijk duiden ze op hetzelfde. Het gaat namelijk om de vrijmoedigheid, namelijk de toegang, want beide begrippen verklaren elkaar. Daar hoop ik vandaag nog wel wat uitgebreider over te praten. Maar eerst lijkt het me goed om de uitdrukking te zien in het verband van dit schriftgedeelte mede. Omdat dit schriftgedeelte wellicht een van de belangrijkste is in de hele schrift met betrekking tot onze bedeling. Dan laat ik dan de Hebreeënbrief even buiten beschouwing voor het gemak. Want mijn zin is dat veruit de belangrijkste schriftgedeelte. In verband met de tijd, de bedeling dus bedoel ik eigenlijk, waarin wij leven. Maar daarnaast zou terechtgekomen zijn inderdaad in dit schriftgedeelte, Efeze 3. En ik hoop ook dat u dat duidelijk is als u die uitdrukking leest in vers 12. Dat vers in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Dat vers eigenlijk, als je het zo leest, ook wel weggelaten zou kunnen worden in dit hoofdstuk. Ik weet niet of u het hoofdstuk een beetje kent, maar het zou kunnen, en dat merk je dat niet eens, hè, dat het weg is. Het is de laatste zin in het betoog. Hè. Er staat op dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid, en dan volgt er ook inderdaad een gebed. En dan mis je heus niet dat ik een tekst heb overgeslagen. Waarom staat hij er dan? Hè? Eenvoudig, omdat het een nadere toelichting is op al het voorgaande. Een nadere toelichting kun je altijd weglaten. Vooropgesteld dat je het voorgaande goed begrepen hebt natuurlijk, maar dat is altijd nog maar de vraag. Vandaar dat ik aan het begin van deze dag dan toch maar inga op dit schriftgedeelte hier in Efeze 3. Mede omdat daar ook nogal wat misverstanden over bestaan en omdat mij die ook nog wel eens bereiken, vooral de laatste tijd moet ik zeggen. Dus dat is een mooie gelegenheid om even, tamelijk snel dan voor mijn doen, door dit schriftgedeelte heen te lopen. Het punt is namelijk dat de apostel in het voorgaande deel van deze brief, en met name dus de eerste twee hoofdstukken, dat hij daar gesproken heeft, punt 1, over het feit, dat is 1 vers 3, dan gaan we snel hoop ik, hè? 1 vers 3, heeft hij gesproken over het feit dat wij als gelovigen in onze dagen, samen met Paulus uiteraard, gezegend zijn met elke geestelijke zegening, enkelvoud. Het zijn er een heleboel, maar ze worden één voor één geteld, daarom is het enkelvoud. Met elke geestelijke zegening, en om dat geestelijke dan nog maar eens anders te zeggen, in de hemel, dan moet het geestelijk zijn, want geestelijke dingen zie je niet, en hemelse dingen kun je per definitie ook niet zien, zolang we hier zijn tenminste niet. Elke geestelijke zegening, dus in de hemel, het hemelse staat er letterlijk, maar er verandert niks mee. En wel in Christus. En de dingen die in Christus zijn, zijn in ieder geval tot op heden ook volstrekt onzienlijk. Daar gaat het om, dat wij zijn gezegend niet. Wij zullen daar misschien mee gezegend worden, mocht het ooit eens komen staan te gebeuren. Of wij zullen ermee gezegend worden als we goed ons best doen. Er zijn ook anderen die zeggen, wij zullen ermee gezegend worden als wij tenminste maar voldoende lijden in het tegenwoordige leven en halen daarvoor dan weer vervolgens enige andere tekst aan uit Romeinen 8 of zo, merkwaardige wijze. En dat soort dingen meer. Nee, er staat dat wij in hem daarmee gezegend zijn. Hè? Er staat gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. Ja, in onze dagen. Het is al gebeurd, het bestaat nog. Die ons gezegend heeft met alle staten, en in modern Nederlands is dat elke, met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Neem nou niet de nieuwe vertaling in met de gedachte dat dat moderne Nederlands is, want daar staat allerlei, als ik het goed onthouden heb. Ik heb hem het laatst gelezen, geloof ik, in, wanneer was het? 1959, geloof ik. Toen heb ik hem weggegooid. Dat was jammer, ja, maar goed, hè? Maar zo was het wel. Maar er staat, meen ik, allerlei geestelijke zegeningen of zoiets. Ja, dat is wel waar, maar dat staat er niet. Hè. Er staat niet allerlei, er staat alle. En dus elke, stuk voor stuk te tellen, elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, waarna vervolgens staat dat wij inderdaad uitverkoren zijn en gepredestineerd zijn, zodat dat probleem ook meteen uit de wereld is. Daar hoeven we dan deze keer ook niet verder over te praten. Want er staat in vers 4 en in vers 5, hè. In vers 4 staat dat we zijn in hem uitverkoren. In vers 5 staat dat we gepredestineerd zijn. Tot wat? Daar gaan we nou maar niet op in. Maar niettemin, we hebben daar deel aan. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Waarna in het latere deel van het hoofdstuk gezegd wordt dat al deze zegeningen inderdaad vastliggen, niet alleen in Christus, maar in het bijzonder in de opstanding van Christus. Want het punt is dat God zijn grote kracht gemanifesteerd heeft. Vers 20 van Efeze 1, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, eeuw zeg ik dan altijd maar ook in de toekomende. En de gedachte is dan dat al deze zegeningen tot stand gekomen zijn door de opstanding van Christus. En dat niet alleen, want opstanding is eigenlijk een te beperkt begrip. Want het is niet alleen opstanding, maar het is ook inderdaad hemelvaart. Hè? Er staat hier ook in twee fasen. Namelijk heeft hem opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand. In andere schriftplaatsen worden termen gebruikt die dat beide inhouden. Zoals in het Johannesevangelie, maar ook in de Hebreeënbrief. De verheerlijking van Christus. En daar wordt onder verstaan zijn opstanding en hemelvaart. Zijn opstanding uit de dood, uit het dode rijk dus ook, uit de laagste plaats die we eigenlijk kunnen denken. tot zijn verhoging aan de allerhoogste plaats die er is, namelijk God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. Zo staat er in Filippenzen 2, maar dat is uiteraard precies hetzelfde als wat hier staat. En het is ook hetzelfde, ik zeg het er met opzet bij, het is ook natuurlijk precies hetzelfde als de opening van de Hebreeënbrief, want die zegt ook meteen dat de Heer Jezus Christus, nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeg gebracht heeft, inmiddels is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Als u Bijbel vast bent, merkt u dat het er zo niet staat. Maar dat staat er wel, hè? Zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. En dat slaat uiteraard ook op zijn opstanding. En dat staat er ook achter, want er staat dan meteen, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee waar gezegd wil zijn, dat de opgewekte Christus daarmee tot zoon van God werd aangesteld en daarmee de allerhoogste denkbare positie ontving. Aan de rechterhand Gods en zeg maar gewoon dus op de troon van God, want daar komt het in de praktijk op neer. De bedoeling is dat we dat onderwerp verder uitgebreid bespreken de volgende Bijbelstudiedag, dan weet u dat vast. Want er blijkt dat er nogal wat over gefilosofeerd wordt, maar dat moet je niet doen. Je moet de Bijbel lezen, hè, over dat soort zaken. Nou goed, dat doen we een andere keer dus. Maar waar het om gaat is dat Christus wel degelijk deze positie ontvangen heeft. En de gedachte is dan bovendien, en neem ik gewoon de draad op, de gedachte is dat, de Heer Jezus kwam, geboren uit de vrouw, geboren of geworden onder de wet, Galaten 4, daar citeer ik dus nu uit, hè? Geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, enzovoorts. Want op het enzovoorts ga ik dan even verder niet in, maar hij kwam dus inderdaad onder de wet. En hij verloste degene die onder de wet waren, in principe dus door zijn dood aan het kruis, en dat was dan meteen het einde der wet. Waar het om gaat is dat daarmee heel het oude verbond vervuld, maar daarmee ook teniet gedaan werd, want het komt op hetzelfde neer, namelijk het werd vervuld en daarom was het niet meer werkzaam, had zijn functie volbracht enzovoorts. En het betekent dan automatisch dat in de opstanding van Christus inderdaad de beloften die onder het Oude Testament gedaan waren, nu vervuld zouden moeten worden in de opstanding van Christus. Maar de grote nieuwe Bijbelse, nieuwtestamentische waarheid is dat hij weliswaar de vervulling bracht van de oudtestamentische belofte, maar niet rechtstreeks in verband met de aardse verwachting en aardse vervulling van deze oudtestamentische belofte, maar integendeel, hij bracht wel de vervulling van die beloften, maar op een veel hoger niveau dan men oorspronkelijk verwacht had en dan ook oorspronkelijk in het Oude Testament meteen te lezen valt. Ik bedoel gewoon dit. Vanuit de oudtestamentische profetie, gewoon vanuit de letterlijke, meest voor de hand liggende betekenis van de oudtestamentische beloften en profetieën, moest verwacht worden dat als de Messias zou komen, dat hij te beginnen in Jeruzalem zijn koninkrijk op aarde zou oprichten, beginnend in Jeruzalem, Samaria, einde der aarde, en u kent het verhaal. Kortom, een gewoon, betrekkelijk gewoon koninkrijk, in ieder geval een koninkrijk wat geregeerd zou worden vanaf de troon van David. En dat staat natuurlijk vele malen in het Oude Testament. En dat was dus ook precies de verwachting van de Joodse orthodoxie in de dagen van de Heer Jezus, zullen we maar zeggen, de dagen van Johannes de Doper, de dagen van de discipelen. En eigenlijk ook onze tegenwoordige dagen, want die verwachting is niks veranderd. Ik moet zeggen helaas, maar daar kan ik ook niks aan doen. Het is nou eenmaal zo. Dat is ook volkomen schriftuurlijk. De verwachting van dat koninkrijk van de zoon van David als de beloofde Messias op aarde in Jeruzalem met als gevolg in ieder geval de verlossing van Israël, maar eigenlijk ook de verlossing van de heidenen. Hoe het ook zij, heel deze verwachting en zelfs ook alle aspecten van dat koninkrijk is ontleend gewoon aan oudtestamentische geschriften. Begrijp je me goed, want er is heel wat oneenigheid over, begrijp je me goed. We spreken over nieuwtestamentische waarheid nu, dat wil zeggen, we spreken over dingen die tot stand zouden komen onder het Nieuwe Testament. Namelijk het nieuwe verbond, want het is in de Bijbel, in de grondtalen dus, volstrekt hetzelfde. Het Nieuwe Testament is het nieuwe verbond. En wanneer we spreken over de komst van de Messias en de oprichting en openbaring van zijn koninkrijk en zelfs het tot stand brengen van een nieuwe schepping, hebben we het in principe over waarheid die tot stand zou komen, die gerealiseerd zou worden onder het nieuwe verbond. Daarom noem ik dat nieuwtestamentische waarheid. Maar er zijn anderen die noemen dat oudtestamentische waarheid, zo wil ik het ook wel noemen. In die zin namelijk dat het in het Oude Testament, en dat bedoelen we het eerste deel van de Bijbel, van Genesis tot Malachi dus, hè, dat het in het Oude Testament werd aangekondigd. Dus als iemand zegt nieuwtestamentische waarheid of oudtestamentische waarheid, moet je meteen vragen wat hij bedoelt. Ja, de komst van een koninkrijk, is dat nieuwtestamentisch of oudtestamentische waarheid? Wat is oudtestamentisch? Omdat het in het Oude Testament wordt aangekondigd. Het heeft immers getuigenis van de wet en de profeten, om het eens zo te zeggen. Maar het is nieuwtestamentische waarheid, omdat het onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. Dus ik een strikvraag stellen. Rechtvaardiging uit geloof, wat is dat dan? Oud of nieuwtestamentisch? Allebei, maakt helemaal niks uit, want niet alleen werd het in het Oude Testament aangekondigd, het werkte ook al onder het Oude Testament. Het koninkrijk nog niet, maar rechtvaardiging uit geloof wel. Dat is helemaal niet nieuwtestamentisch, rechtvaardiging uit geloof, op geen enkele manier. Dat wil zeggen, ja, het werkt ook onder het Nieuwe Testament, dat is waar, maar net zo goed onder het Oude. Praten we nou over wedergeboorte, dan wordt het iets ingewikkelder. Want dat kon onder het Oude Testament niet, maar werd wel aangekondigd. Daarom moest Nicodemus ervan gehoord hebben. Maar het zou pas door het nieuwe verbond inderdaad in werking treden. Nou, wat ik nou probeer te vertellen, is dat die verwachting van een aards koninkrijk van de zoon van David op de troon van David volstrekt nieuwtestamentische waarheid is, omdat het koninkrijk gebaseerd zou worden op een nieuw, eeuwig verbond des vredes. Heb ik de drie termen gebruikt. De drie belangrijkste, hè? Zeg maar uit Jesaja of zo, hè? Het verbond des vredes, een eeuwig verbond, of zoals Jeremia het dan noemt, een eeuwig verbond. Jesaja noemt het trouwens ook zo. Een eeuwig verbond, een nieuw verbond, hè? Dus een nieuw verbond, een eeuwig verbond, een verbond des vredes. Als dat opgericht zou worden, zou op basis daarvan ook inderdaad dat koninkrijk van de Messias, de koninkrijk van de Christus, gestalte krijgen. Dat is nieuwtestamentische waarheid. Niet omdat het in het Nieuwe Testament staat, dat bedoel ik niet. Maar omdat het onder het nieuwe verbond tot stand zou komen. En het is oudtestamentische waarheid, omdat het allemaal in het Oude Testament staat. Waarna de volgende vraag is, maar staat er nou ook in het Nieuwe Testament, dus Matthäus tot en met Openbaring, dat het koninkrijk op aarde zou komen? En mijn antwoord is dan, ja, dat wel. Maar waar het in het Nieuwe Testament staat, wordt het gewoon aangehaald uit het Oude. Daar is niks nieuws aan namelijk. De verwachting van dat aardse koninkrijk is helemaal niet een nieuwe zaak, integendeel. Daarvoor hoefde het Nieuwe Testament, in de zin van Matthäus tot Openbaring, ook helemaal niet geschreven te worden. Waarom dan wel? Nou, eenvoudig. Om te beschrijven dat dat koninkrijk wat verwacht werd niet slechts een aards koninkrijk zou zijn, maar boven alles en in de eerste plaats en op een hoger niveau zou het een beter koninkrijk, een treffelijker, een uitnemender koninkrijk zijn, omdat het in de eerste plaats niet het koninkrijk is van de zoon van David, maar in de eerste plaats van de zoon van God. En dat is veel belangrijker en dus hoger en dus komt het ook eerder. Dan krijgt het voorrang. En dat is iets wat veel moeilijker in het Oude Testament is te lezen. In het Oude Testament vinden we het wel, maar dat veronderstelt dat we het erin zoeken. En dat veronderstelt weer dat het in het Oude Testament meer verborgen ligt. Waarna wij vervolgens dus een hint nodig hebben, een aanwijzing nodig hebben, of aanwijzingen nodig hebben, met betrekking tot de methode van zoeken. En dat is precies wat wij krijgen. Met andere woorden, de nieuwtestamentische geschriften, Matthäus tot en met Openbaring, hebben in de allereerste plaats tot doel ons erop te wijzen dat dat koninkrijk van Christus inderdaad in de eerste plaats een hemels koninkrijk zou zijn. En ik ben me heel precies bewust wat ik zeg. Ik zei niet dat je dat moet zoeken in Efeze, Filippense, Colossense, de drie brieven, tussen aanhalingstekens en met hoofdletters. Nee, als je het niet begrijpt, dan is dat heel goed, gelukkig maar. Als je niet begrijpt waarom ik dat zeg, hè. Het gaat niet maar om drie brieven. Nee, het gaat over het hele Nieuwe Testament. Ja, begin je voor in Matthäus en je leest goed. Met aandacht, je onderzoekt, je vergelijkschriftplaatsen zal blijken dat er weliswaar over een koninkrijk gesproken wordt, maar dat er gedacht wordt aan inderdaad een hemels koninkrijk en zelfs dat er in het bijzonder gedacht wordt niet eens aan koningschap in de eerste plaats van Christus, maar in de eerste plaats zelfs aan zijn priesterschap. Aan een veel hogere aangelegenheid namelijk en aan onze tegenwoordige bedeling. Waar worden de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen verklaard? Dat wil zeggen, waar worden ze genoemd, geïntroduceerd? Wel in Matthäus, nou, in ieder geval in Matthäus 13 natuurlijk, hè? Met die acht gelijkenissen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat staat hier in Efeze. Daar wordt er over gesproken, vanaf dat moment wordt vastgesteld dat het koninkrijk ook een heel andere kant zou hebben dan de kant die men verwachtte. En daar gaat het maar om. Neem niet weg dat we het in hoofdstuk 1 net zo goed al terugvinden maar, van Matthäus, maar daar gaat het nou verder niet over. Verder vinden we in de nieuwtestamentische geschriften natuurlijk niet alleen maar dat het koninkrijk een hemels en verborgen koninkrijk zou zijn aanvankelijk. We vinden natuurlijk ook hoe dat de vervulling is wel degelijk van oudtestamentische profetieën. Van diezelfde profetieën namelijk die ook spreken over het geopenbaarde koninkrijk. Maar hoe achter de woorden van die profetieën over een geopenbaard koninkrijk gesproken wordt, gedacht wordt aan een verborgen koninkrijk. Het Nieuwe Testament legt ons uit hoe dat erachter zit. En neemt oudtestamentische profetie en past die toe op een veel hoger niveau dan we voor mogelijk gehouden zouden hebben. Daarom staat er niet voor niks. Dit is gebeurd omdat de profeet vervuld zou worden. En daarom wordt er niet voor niks gezegd. Dat als er gesproken wordt over de roeping van de gemeente, wordt er niet voor niks gezegd dat het inderdaad in overeenstemming is met oudtestamentische profetie. Ik neem een voorbeeld, de meesten van u kennen dat uit hun hoofd, het bekende voorbeeld van Handelingen 15. Want er stond er ook alweer. Daar stond dat God zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam en dat hij daarna zal wederkeren om op te richten de vervallen hut van David enzovoort. Er staat meteen achter dat het overeenstemt met de profeet die gezegd heeft, na deze zal ik wederkeren enzovoorts. Wordt meteen naar het Oude Testament verwezen. En om maar eens wat anders te noemen, als in 1 Korinthe 15 geloof ik. Ja, in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over, zie ik vertel u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen. En dus gezegd wordt dat er gesproken gaat worden over de opname van de gemeente. Dat is immers deel van die verborgenheden van het koninkrijk. En dan wordt die opname van de gemeente beschreven en dan staat er meteen dat dat gebeurt opdat vervuld zal worden wat geschreven is. Dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning en dat soort uitspraken meer. Dan wordt er meteen geciteerd uit Hosea. Maar als je in Hosea, wat is het, Hosea 13 leest, dan denk je heus niet dat het over de gemeente gaat. Maar het wordt er wel op toegepast. En daar gaat het maar om, hè. Als je in Jeremia 31 leest over een nieuw verbond, dan denk je aan Israël. Maar lees je in Hebreeën 8, waar dezelfde woorden staan, worden vele versen achter elkaar aangehaald uit Jeremia 31, dan kom je tot de ontdekking dat het daar niet op Israël wordt toegepast. Uitdrukkelijk niet, maar op allen die geloven in de dagen van Paulus en dus in onze dagen. Want dat zijn nog steeds dezelfde laatste dagen. Deze laatste dagen zijn dat, hè? Die waren toen al begonnen. Nou, hoe dat ook zij, het punt is dat nieuwtestamentische geschriften in principe juist en vooral spreken over onze tegenwoordige bedeling, de dagen waarin de koning en het koninkrijk verborgen zijn, waarbij je van een koningschap van Christus niks merkt, maar waarvan dan wel degelijk gezegd wordt dat hij wel degelijk op de troon zit. Dat moet dan ook wel gezegd worden, anders zouden we het immers niet weten. We kunnen dat niet zien. Maar waar gezegd wordt dat Jezus inderdaad de Christus, namelijk de Messias is. En als iemand dan zou zeggen, ja, maar dan moet hij toch op de troon in Jeruzalem een koninkrijk hebben opgericht, althans een begin ervan gemaakt hebben. Dan zegt heel het Nieuwe Testament, beginnend in Matthäus en eindigend ook inderdaad in Openbaring, dat zijn koninkrijk nou niet begint in Jeruzalem, maar in de hemel. En daar heeft hij een begin gemaakt aan zijn koninkrijk. Ze zeggen, daag me niet uit, want het staat echt in bijna alle nieuwtestamentische boeken. Enkele briefjes uitgezonderd, maar daar gaan we dan maar niet op in. Maar inderdaad, alle nieuwtestamentische schrijvers, laat ik het dan zo zeggen, schrijven daar wel degelijk over. Dat Christus gezeten is, Jezus die de Christus is, gezeten is aan de rechterhand Gods. Op de troon van zijn vader in de hemel. Want niet David heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, maar God heeft gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dat is het verhaal. Het is één ding om komend vanuit oud-testamentische tijd en zelfs levend onder de Mosaïsche, maar eigenlijk zelfs de Judaïstische wet, het is één ding om levend daaronder te komen, simpelweg tot geloof in Jezus, van wie gezegd wordt dat hij de Christus is, en daarmee heel die wet van werken des vleeses te laten varen, en te geloven wat Romeinen 4 zegt, degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het is razend moeilijk om, als je ooit geleefd hebt onder de wet of onder een wet, om dat gewoon los te laten, al die leefregels los te laten, je er niks meer van aan te trekken en inderdaad te komen tot een God die genade bewijst. Dat blijkt verschrikkelijk moeilijk te zijn voor een Jood. En voor anderen is het ook een heidenswerk. Maar goed, ja, nou, voor een christen ook, maar daar mag ik het woord christen eigenlijk niet eens bij gebruiken, in dit verband. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat bleek zo te zijn. Maar ik zal u vertellen dat de volgende fase net zo moeilijk is, want die komt dan nog. De volgende fase is namelijk dat als men altijd geloofd heeft, en in de dagen van de evangelie en de handelingen en zo was dat het geval, als men geloofd heeft dat als de Messias zou komen, dat hij op aarde zijn koninkrijk zou oprichten, openbaren, zijn volk zou verlossen, Israël zou terugverzamelen enzovoorts, en dat er vanuit Jeruzalem en vanuit Israël vrede en zaligheid gebracht zal worden over de volkeren, als men dat geloofd heeft, de discipelen behoorden tot die categorie, als men dat geloofd heeft om dan te komen tot geloof, dat koninkrijk, dat geopenbaarde koninkrijk, voorlopig niet aan de orde is, dat het misschien zelfs wel 2 dagen zou kunnen, van 1000 jaar, zou kunnen duren, volgens Petrus, hè, voordat het zover zou zijn, en dat dat koninkrijk moet opgevat worden, inderdaad, als voorlopig althans, een hemels koninkrijk, waaraan absoluut niks te zien valt, zegt dus maar, ik steek mijn nek maar weer even uit, zegt dus maar een geestelijk koninkrijk, want in de praktijk is het dat dus, een verborgen koninkrijk, niet met uiterlijk gelaat, wat de Heer zei, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, het koninkrijk heeft wel een uiterlijk gelaat, maar als het komt, komt het niet met uiterlijk gelaat. En de Heer zei, mijn koninkrijk is wel van hier, maar nu nog niet. En dus zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier, zei hij tegen Pilatus. Met andere woorden, dat komt nog wel eens, maar nu niet. En het blijkt razend moeilijk te zijn om ook dat nog te geloven. Namelijk, punt 1, dat Jezus de Christus is en wel degelijk de vervulling brengt van oud-testamentische profetie. Maar punt 2, dat de vervulling van die oud-testamentische profetie niet in de letterlijke en in zichtbare zin plaatsvindt, tot op heden, maar in onzichtbare zin in verband met hemelse dingen. Of om het beeld van Hebreeën 12 te gebruiken, in de hoop dat u het kent, en anders dan heb je morgen ook nog wat te doen. Hè. Het is, één ding is al moeilijk, namelijk te komen van Sinaï tot Sion. Ja, Hebreeën 12, maar het had ook Galaten 4 kunnen zijn. Hè. Het is één ding te komen van Sinaï tot Sion, maar het is nog een ander ding om te komen van het tastelijke Sion tot het ontastelijke Sion. Dan heb je voorlopig een puzzel. Hè? zijn dingen te komen vanuit het oude verbond naar het nieuwe. Het blijkt dat de Joden dat in de dagen van Paulus en de zijnen inderdaad in het algemeen niet wilden. Dat was hun ongeloof. Hun werd niet een hemels koninkrijk voorgehouden zozeer. Hun werd alleen voorgehouden dat Jezus de Christus, de beloofde Messias was. En dat hij, als men in hem gelooft, inderdaad over hen zijn koninkrijk zou oprichten. En dat wilde men al niet. En de bediening van de apostel Paulus blijkt er dan ook later uit te bestaan, dat hij aan degene die dat wel geloofde vervolgens predikte dat dat koninkrijk van die Messias, in wie ze immers geloofden, dat het koninkrijk niet op aarde zou komen vooralsnog, maar dat het koninkrijk vooralsnog gedurende lange tijd slechts een hemels koninkrijk zou zijn. En dan bleek dat die eerste prediking van de apostel Paulus werd dan nog wel geaccepteerd. In sommige plaatsen, ik denk met name aan Korinthe dan nu maar deze keer, hè, daar slikte men dat nog, dat Jezus de Christus was enzovoorts. Maar vervolgens slikte men absoluut niet dat het koninkrijk van die Christus inderdaad een hemels koninkrijk was. En dat de toekomst van de gelovigen ook inderdaad niet ligt op de aarde of in een duizendjarig rijk of wat dan ook, maar inderdaad in de hemel. Aan de Thessalonicenzen schreef hij dat trouwens ook. Of die dat geloofd hebben, weet ik niet. Maar hij schreef het dan in ieder geval wel. En ze zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heer wezen. Daar ligt onze toekomst. Niet op aarde, maar in de hemel. Nou, dat is de gedachte. En nou kom ik er even raak ik daar nou mijn onderwerp aan. Waar het over gaat, is dat er heel wat vrijmoedigheid voor nodig is om inderdaad te geloven dat men niet uit werken der wet gerechtvaardigd wordt, maar uitsluitend uit geloof. Maar er blijkt nog meer vrijmoedigheid voor nodig te zijn, dat blijkt namelijk in de schrift, er blijkt nog meer vrijmoedigheid voor nodig te zijn om vervolgens inderdaad te komen tot aanvaarding van een koning in de hemel. En dus te leven uit onzienlijke dingen. En daarover gaat het hier ook inderdaad in Efeze 3. Want wat er gezegd wordt vanaf vers 2 is, indien gij maar gehoord hebt, nou ik moet uit vers 1 lezen, hè, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt. Om welke oorzaak? Nou, ter oorzake van het feit dat God een geestelijke tempel bouwt. Dat is het voorgaande vers gewoon, hè? 2 vers 22. En de daarvoorgaande versen natuurlijk. Waar staat dat een gebouw bekwamelijk wordt samengevoegd, dat het opwast in vers 21, opgroeit tot een heilige tempel. Maar wat de Joden verwachten, als ze al wat verwachten, was de oprichting van een tempel in Jeruzalem. Uiteraard. Zoals nu nog. Maar wat er gezegd wordt is dat Jezus weliswaar de Christus is, de zoon van David ook. En de zoon van David, herinnert u zich waarschijnlijk, al was het dan 3000 jaar geleden. Goed, dat doet er nou niet toe. Maar de zoon van David zou immers een tempel bouwen. Die profetie kent u toch? Huh? Toegepast op Salomo, maar in werkelijkheid toepasbaar op de Heer Jezus. Dat wil zeggen op de Messias. En als de Christus komt zal hij dus een tempel bouwen. En als Jezus de Christus is, de vraag, waar is dan die tempel? Nou, zegt Paulus, die bouwt hij ook, maar dit ben je zelf. Dat zijn jullie. We komen die tekst nog tegen vandaag, want die staat onder andere in Hebreeën 2. Waar staat het huis Gods, welke gij zijt. Indien gij maar de vrijmoedigheid enzovoorts. Maar daar kom ik dus vandaag nog wel over te praten. Welke gij zijt. Indien gij maar gelooft. En hier staat het ook. Natuurlijk, Jezus is de Christus. Waar is dan zijn tempel? Wel, hij bouwt een huis Gods, een tempel Gods. Ja, de term huis Gods ontleen ik aan vers 19. Staat er niet expliciet, maar het wordt wel geïmpliceerd. We zijn namelijk niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dan is er dus sprake van een huis Gods. En er wordt gezegd dat het wordt gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, et cetera. Er staat trouwens ook waarvan Christus Jezus is de uiterste hoek. Wat letterlijker vertaald dan het er nu staat, hè. Waarvan Christus Jezus is de uiterste hoek. En natuurlijk wordt aan een steen gedacht. Maar begrijp me goed, de term van die hoeksteen, de uitdrukking over die uiterste hoeksteen, is wel degelijk ontleend aan het Oude Testament. Het staat er niet bij, in mijn Bijbel niet bijgedrukt, maar het is wel zo natuurlijk, hè. Zie, ik leg in Sion, enzovoorts, hè. Dat is er één van. En de andere is de steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks, enzovoorts. En het is wonderlijk in hun ogen. Dat wil zeggen, zij begrijpen er niets van. Het is wonderlijk in hun ogen, staat er dan, hè. Maar het is van de Heere geschied en het is wonderlijk in hun ogen. Wat is het, Psalm 118? Ik kan het nooit onthouden, ik weet niet wat dat is, maar... Nou, dan zal het op Psalm 118, hè? Vooruit de maan. Maar waar het om gaat, is, dat zeg ik er even met opzet bij. Hier wordt gesproken over een bouw van een huis, namelijk de bouw van de gemeente, de gemeente. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt, maar Efeze gaat helemaal niet over de gemeente. Dus daar hoeven we niet over te discussiëren. En er wordt gerefereerd aan oud-testamentische profetie, wel degelijk. Dus de hoeksteen. Fundament. Het fundament komt trouwens uit Jesaja 28. En daar is de hoeksteen, is de top van het bouwwerk. Komt uit, is het Psalm 118? Mooi zo, dank u wel. Vers 22, nou ja, heel goed. En dan staat er, in welke, of op welke, net wat u wilt hoor. In welke het gehele gebouw, het gebouw als eenheid... Het gebouw is heel, het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwaarts tot een heilige tempel in de Heere, in welke ook gij, gelovigen uit de heidenen, in welke ook gij medegebouwd wordt tot woonsteden gods, en dus tot paleis van God of tot tempel gods. Wat is het achter? In de geest. En dat betekent gewoon, in welke ook gij medegebouwd wordt tot een geestelijke woonsteden gods. Het is het oude verhaal, hè? Als een bijvoeglijk naamwoord beklemtoond moet worden, wordt het gewoon in die oude talen vervangen door een zelfstandig naamwoord. En dus staat er niet geestelijk, maar staat er geest vanwege de klemtoon. En dan is het de uitdrukking woonsteden gods in de geest, betekent een geestelijke woonsteden gods. Het is heel jammer dat we dat taalverschijnsel niet meer begrijpen, want nu hangt die uitdrukking in de geest gewoon als staartje achteraan. Als je het weglaat, merk je het niet eens, hè? Ook gij wordt medegebouwd tot woonsteden gods in de geest. Maar daar moet nou juist de klemtoon op. Tot geestelijke woonsteden gods. Niet een letterlijke zichtbare, maar inderdaad een onzichtbare tempel. En zeg niet dat het Paulinisch is, want Petrus zegt precies hetzelfde. Die maakte deel uit van dezelfde gemeente als Paulus. Dat heeft hij eerst zelf ook niet begrepen, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar die zegt, wij allen worden als levende stenen, wat is het, 1 Petrus 2? Er is altijd wel een concordantie in de zaal, hè? 1 Petrus 2. Wij allen worden als levende stenen, als living stones, hè? Als levende stenen, toegevoegd aan die ene levende steen die het fundament is. En hij citeert ook uit Jesaja 28 en uit Psalm 118, lees het maar na. Hij bouwt zijn betoog ook op de oud-testamentische profetie. Maar Petrus niet alleen, Paulus doet het hier net zo goed. Omdat de opbouw van de gemeente wel degelijk vervulling is van oud-testamentische profetie. En hoe dan? Nou, heel eenvoudig. Er wordt in het Oude Testament gesproken letterlijk over de bouw van een tempel. Er wordt ook overdrachtelijk gesproken over de bouw van een tempel. Namelijk gewoon over het herstel van Israël in de toekomst als volk gods en dus als huis gods. Maar diezelfde profetieën hebben nog een hogere betekenis, namelijk de toepassing ervan op nog een ander volk van God, een hemels volk van God. En dat komt het eerst aan de orde. Daarna komt pas aan de orde de opbouw, de wedergeboorte, zou ik maar zeggen, van Israël als volk. Geldt precies hetzelfde, levende stenen, aan elkaar toegevoegd enzovoorts. Vandaar dat ook Petrus het erover heeft natuurlijk, want zijn brief heeft ook een bijzondere profetische toepassing enzovoort. En als dat gebeurt, zal het wedergeboren volk gods, het huis gods, een bekeerde Israël, zal ook daadwerkelijk wellicht een tempel bouwen. Een letterlijke. Maar dat is pas het laatste wat aan de orde komt. En onder ons gezegd, dat lijkt me ook het minst belangrijke. Waarbij het trouwens nog niet eens zeker is of het echt wel gebeuren zal. Want er staat nog te bezien. Maar daar hebben we het nou niet over. Hè? Dat schuiven we maar weer even uit voor een andere keer. Nou, om die oorzaak, vanwege die bouw van een geestelijke woonstede gods en een geestelijke tempel, is Paulus de gevangene van Christus Jezus, ter wille van u of voor u, die van nature althans heidenen zijt. De verwijzing is naar hoofdstuk 2, vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Naar het vlees. Naar het vlees. In vleeselijke zin heidenen. In geestelijke zin tempel gods. We hebben net gelezen. Nou goed. Om die oorzaak is Paulus een gevangene van Christus Jezus. Waarom? Wel heel eenvoudig. Omdat alle gelovigen van vandaag gevangenen zijn van Christus Jezus. Paulus in zijn positie als gevangene. Als gevangene van de keizer in Rome overigens. Hè, is de uitdrukking van Paulus als de gevangene van Christus Jezus. Maar niet alleen is Paulus gevangene van de keizer in Rome op het laagste niveau. En niet alleen is Paulus op een hoger niveau gevangene van Christus Jezus. Maar Paulus zelf beeldt in zichzelf de hele gemeente uit. En de hele gemeente is de gevangenis van Christus Jezus. Niet omdat Christus in de gemeente gevangen zit. Want dat heb ik ook al eens horen vertellen. Maar eenvoudig omdat zowel de Heer Jezus Christus als de gemeente, zowel hoofd als lichaam, zowel Christus als de gemeente inderdaad zijn buitengeworpen uit deze wereld, zijn verwijderd uit deze wereld, zijn aangehouden, gearresteerd zal ik maar zeggen, en zijn gegaan buiten de legerplaats, dan wel in de diaspora, hoe heet zoiets, hè? In de ballingschap, dan wel in de gevangenis, want dat is toch allemaal hetzelfde. Met andere woorden, wij maken deel uit van die geestelijke tempel, wij maken deel uit van hemelse dingen, of om terug te komen op hoofdstuk 1 en 2, wij zijn met Christus gezet in de hemel en dus buiten de zienlijke wereld geplaatst. Dat is de gedachte, in de zin van, daar maken wij geen deel meer van uit, van die samenleving. En als dat zo is, dan worden we dus beschreven als gevangenen, want gevangenen zijn diegenen die door de samenleving zijn buitengeworpen enzovoorts, en die gezamenlijk een eigen samenleving hebben in de gevangenis. Daar zit je overigens niet zo gek, dat weet u langzamerhand. Hè? Want we hebben een paar mogelijkheden. We zitten in de gevangenis en Jozef deelt daar de lakens uit. Ook overdrachtelijk bedoel ik dat natuurlijk. Nee, ook over. Ja, goed. Kijk of u nog wakker bent. Oh, u kunt niet slapen bij deze temperatuur. Oh. Goed, wij doen daar wellicht nog wat aan ooit. Maar daar gaat het nou niet verder over. Hè? Maar we zitten of in de gevangenis en dan is Jozef. Nou ja, nee, zegt u dat kan niet, want Jozef die is al lang dood. Dan zeg ik, nee, dat bedoel ik, ik bedoel de zoon van Jozef. Oh. Ja, het is net kerstfeest geweest, dus nou, dat moet u nog weten. Hè? Goed, dan zitten we dus bij Jozef in de gevangenis. Een perfect beeld dus van de gemeente. Of wij zitten in de gevangenis van Filippi. Daar kan helemaal niks gebeuren, want dan kun je zo uitlopen. Dat is een open inrichting, denk ik altijd. Sinds de laatste aardbeving. Goed. Daar kun je zo uitlopen. En bovendien is Paulus daar het hoofd van de gevangenis. He? Die deelt daar neemt daar de honneurs waar, laat ik het eens deftiger zeggen. He? Die neemt daar de honneurs waar. Die is van die beweging, heet dat zo. He? Ja, zo is dat. He? Daar commandeert Paulus de gevangenen en dan loopt inderdaad niemand weg. Dan zitten we toch goed. Letterlijk was dat zo. En in de praktijk zijn wij gevangenen van Christus Jezus. Met andere woorden, de positie van Paulus in de gevangenis is een uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk is. Een koninkrijkje in zichzelf. In de gevangenis kan het best goed zijn, maar de essentie van die gevangenis is dat men inderdaad getrokken is uit deze tegenwoordige boze eeuw. Men is eruit verwijderd, men past er niet meer in. En dat is de gedachte. Om die oorzaak is Paulus gevangene van Christus Jezus. En dan zegt hij, indien je maar gehoord hebt van de huishouding, de bedeling, de huishouding, dan wel de heerschappij, want dat kan ook nog. Als je het Griekse woord letterlijk vertaalt, is het een huishouding. Nee, economie. Voor zover dat Nederlands is, oikonomia. Hè? Economie, een huishouding, zeg maar. Maar als je het netjes doet, dan zoek je uit dat dat woord oikonomia in het Oude Testament, in de Septuaginta, doorgaat voor de vertaling van het Hebreeuwse Memshala. En dat staat voor gewoon heerschappij. Komt van Mashal. Ik geloof dat dat het bekendste Hebreeuwse werkwoord is. Als het mij vraagt, Mashal, regeren. Gek is dat, hè? Dat wordt toch altijd als voorbeeld gebruikt in de grammatica boekjes, hè? Ja. maar zal regeren. Natuurlijk, als er een Hebreër, een echte Hebreër komt, dan zal die regeren. Maar goed, afgezien daarvan, het gaat er dus om dat een bedeling in principe, in de eerste plaats, spreekt over heerschappij. Toch een koninkrijk dus. En dat kan dan altijd nog een huishouding zijn, want een koninkrijk is een koninkrijk over een volk en een volk is een huis. Dus inderdaad, het is een huishouding. Kan ook heel goed. Mooie vertaling. En het woord bedeling betekent in het Nederlands toch niks. Dus daar zitten we ook al niet mee, hè. Tegenwoordig betekent dat toch niks, dat woord. Niemand kent het toch? Dus dat is geen probleem. Je moet gewoon leren wat het is, hè. Een huishouding. Een soort koninkrijk, op een bijzondere manier in elk geval. In dit geval. En dus een huishouding der genade Gods. Dat betekent dat de belangrijkste huisregel in deze huishouding is de heerschappij, Memshela, de heerschappij van de genade. En dat is heel wat anders dan onder het oude verbond, de heerschappij van de wet. Heerschappij van de genade. Dat betekent dat het niet zo hoog is als genade. Als we over dingen praten. Als we over personen praten, dan is het niet zo hoog als Christus. Vandaar dat hij gezeten is, zegt de Hebreeënbrief, daar komen we ook nog op de troon, want hij is koning. Dat is de allerhoogste, op de troon der genade. En dat betekent dat vanaf die troon genade heerst. Hoe goed de wet ook mag zijn, hoe nuttig hij ook mag zijn, volgens sommigen. Hoe nuttig hij ook mag zijn, er is een beginsel wat veel hoger is, namelijk het beginsel van de genade. En dat is wat op de troon zit. Dus daar, bij die troon, als je daar zou naderen met vrijmoedigheid, als je met vrijmoedigheid daar zou toegaan, dan moet je het wetboek achter je laten. Want daar wordt daar niet naar geluisterd. Omdat dat een achterhaalde zaak is, in de zin van dat is al lang vervuld, dat is al lang geweest. Daar heerst genade. En men zou dus gehoord moeten hebben van de huishouding der genade Gods. En dat betekent punt 1, dat het iets anders is dan de huishouding van de wet. Dat is het Oude Testament, zou ik maar zeggen, het Oude Verbond, de wet. Dat is het tegenovergestelde dus. Maar bovendien blijkt dat genade niet op de troon zit hier beneden en dat hier beneden op aarde het nieuwe verbond niet is aangebroken. Genade zit op de troon in de hemel en daarom is daar het nieuwe verbond aangebroken. En als wij dus in geloof komen tot de Heer Jezus, in alle vrijmoedigheid en tot hem toegaan, of naar hem toegaan, in vrijmoedigheid, betekent het dus dat we inderdaad naderen tot de hemel zelf. En het is één ding om te gaan naar Jeruzalem, om daar de koning van Israël, de geboren koning der Joden, te aanbidden. Een heel ander ding is bovendien om een voetreis naar Rome te maken, maar over hebben we weer. Dan wel op je knieën de trappen van de Sint-Pieter op en af te klauteren. Daar word je hervormd van, hoor. Maar goed te gaan. Oh nee, Luthers. Laat maar zitten. Maar het is nog een heel ander ding om te naderen tot die almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft. Die een verterend vuur is en dat soort uitspraken uit de schrift meer. Dat is inderdaad wel wat voor nodig om daar te naderen. Maar op het moment zit er niks anders op. Dat wil zeggen, er is geen andere mogelijkheid. En wij worden opgeroepen, mede in dit hoofdstuk, maar eigenlijk het hele Nieuwe Testament, om inderdaad, niettemin, ondanks alles, dat te doen. De wet en onze zichtbare dingen, en zelfs onze zichtbare hoop en verwachting achter te laten, en te naderen tot die heerschappij van de genade, dus tot de troon der genade. Maar daar moet je er wel van gehoord hebben natuurlijk. En er waren nogal wat lui die zo liepen, hè, oortjes dicht. Toen al, en in onze dagen uiteraard ook, hè. Ja. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat klopt precies, want als je nou zegt, maar wie is nou eigenlijk de huismeester, de rentmeester, in aardse zin althans, van het rentmeesterschap Van de genade, dat is een andere vertaling dan, hè. Wie is de huismeester van de huishouding der genade? Wie is de rentmeester van het rentmeesterschap der genade? Kortom, wie regeert daar? Wie deelt daar de lakens uit? In principe Christus, maar waar het gaat om de aardse toepassing, dan kom je terecht bij Paulus namelijk. En dat staat er ook, die mij gegeven is aan u, tot u, naar u, of hoe je dat maar vertaalt. Nee, ik bedoel dit, wie gaf de wet? Oude verbond, wie gaf de wet? Ja, waarom zeg je nou niet gewoon Jehovah? De Heer. De geopenbaarde Godheid. Of gewoon de Heere Jezus Christus, want daar komt het op neer. Nou, als u van de wet zegt, die is gegeven door Jehovah zelf, die verscheen aan Israël enzovoort, en aan Mozes en dat soort dingen meer. En ik vraag dan, door wie kwam dan het nieuwe verbond, en bijzonder de bedeling der genade, dan in verband met de hemelse koninkrijk, is het antwoord natuurlijk dezelfde. Nou ja, de Heere Jezus Christus, daar gaat het voluit, in elk geval. Hè? Het was Jehovah zelf die het oude verbond gaf. En er wordt van gezegd dat het oude verbond werkt tot aan de dood. Met andere woorden, het oude verbond is een huwelijksverbond, staat er ook bij. Het is in werking officieel totdat de dood hen zou scheiden. Dat wil zeggen, er was een verbintenis tussen de Heer en Israël totdat de dood hen zou scheiden. De eerste die overleed was de Heer zelf. Want dat zegt de schrift. En wie er overleed weten we ook. En hoe hij genoemd wordt, hè. Dan is het niet alleen maar de Heere, maar dan is het, verschijnt hij onder de andere naam, hè. Niet Jehovah, maar Jehoshua. Om het dan maar bij het Hebreeuws te houden, dan lijkt het wat meer op elkaar, want het is in wezen dezelfde naam, hoor. Maar goed. En daarna staat hij uit de dood op en in zijn opstanding brengt hij het nieuwe verbond. Maar op een lager niveau was Mozes degene door wie de wet kwam. De wet heet dan ook niet de wet des Heren, hoewel het zo genoemd wordt. Maar het wordt bijna uitsluitend genoemd de wet van Mozes. In de Bijbel zelf. En zelfs de Heer noemt het de wet van Mozes. Alsof hij hem niet zelf vergeven had. En dat geldt onder de bedeling der genade of onder het nieuwe verbond. In het algemeen geldt dat natuurlijk ook. Maar waar we spreken over de bedeling der genade moeten we zeggen. De Heer kwam van de Heer, kwam van de Heer Jezus Christus. Maar na de mens en op aarde was het de apostel Paulus die de positie innam. Die onder het oude verbond werd ingenomen door Mozes. Ik kan ook niet missen, want het laat zich aanzien dat wat Mozes is overkomen, later ook Paulus is overkomen. Namelijk, Mozes aan het begin van zijn bediening moest de Heer tegemoet treden met alle vrijmoedigheid en moest de berg op. Weet u nog? De berg in Arabië, het Sinaï, moest hij op. Ging eerst met een boel anderen mee, maar die anderen moesten achterblijven. Toen moest hij alleen verder in de wolk en dan zat hij 7 dagen in donker in een wolk op een berg. Dat is niet leuk, maar dat gebeurde wel. En daarna verscheen de Heer aan hem op de berg, of het in het lichaam of uit het lichaam geschied is, dat weet ik ook niet. Maar, hè? Waarmee ik maar gezegd wil hebben, heel snel even, dat later Paulus hetzelfde overkwam, vermoedelijk op dezelfde plek en hij zal dezelfde dingen gezien hebben. Hè? Dus opgetrokken geweest tot in de derde hemel en het was inderdaad op een berg in Arabië, ik kan niet missen, dat zou dus inderdaad Sinaï geweest moeten zijn. Het kan moeilijk anders, maar dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar waar het om gaat is dat wat Mozes was voor het oude verbond is Paulus van het nieuwe verbond. En hier, kijk, je kunt ook lezen, even wat verbasteren, hè, in Hebreeën 3, in Efeze 3, vers 2. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der wet die mij gegeven is aan u. En als dat gezegd wordt door Mozes, is dat volstrekt begrijpelijk. Maar nu gaat het om wat anders. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij, Paulus, gegeven is aan u. Daar gaat het om. Net zo goed als Mozes op bijzondere wijze geroepen werd, zo werd Paulus op bijzondere wijze geroepen. Ja, nou, ik ga er maar niet verder op in. Nou, wat houdt het dan in? Wel, dat hij aan mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En het hele punt daarachter is, en dat is een heel belangrijk punt, dat wat aan Paulus geopenbaard is, was dus wel degelijk te vinden in het Oude Testament, maar was daarin verborgen. Doch God heeft het ons geopenbaard, zegt Paulus, maar dat was dan 1 Korinthe 2. waar dat staat. Meester heeft mij door openbaring bekendgemaakt deze verborgenheid. Verborgene dingen. Ze waren er wel. Trouwens, Handelingen 15 zegt, God roept eerst de gemeente, volk uit de heidenen. Daarna zal hij de vervallen hut van David weer oprichten. Dat staat ook in de profetie. Dat staat daar in Handelingen 15. Dat staat ook in de profetie. En vervolgens staat er, goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Met andere woorden, ook de roeping van de gemeente maakt daar deel van uit. En ook onze bijzondere tegenwoordige bedeling is wel degelijk van eeuwigheid bekend. En hier staat het ook trouwens. Vers 11. Hier staat dat het is in overeenstemming met, vertaalt het naar, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Nog afgezien van dat van de gemeente staat, dat wij als leden van de gemeente zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Hoe kan nou iemand zeggen dat die roeping van de gemeente maar al later ingebracht, tussengeschoven, improvisatie is van God? We komen dwaasheid hoor, sorry. Maar goed, laten we er serieuzer over spreken. Er staat dus, indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is. En nu dat hij aan mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. En dan zegt hij, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Paulus heeft er al eerder over geschreven dat hem deze dingen bekendgemaakt zijn. Niet wat die dingen zijn, maar dat die dingen zijn. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Hij zegt dat God aan hem door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid. Hij zegt hier nog niet wat het was, maar hij zegt dat het zo was. En daarna zegt hij, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waarmee hij dus zegt dat hij er vroeger al over geschreven heeft, maar hij zegt niet wat hij er vroeger over geschreven heeft. Maar hij moet het genoemd hebben. Nou, heeft hij met weinige woorden daarover geschreven tevoren? Jazeker. Waarom dan? Nou, niet om de dingen die verborgen waren bekend te maken aan zijn lezers, want dat doet hij hier in feite pas. Waarom dan wel? Om vast te stellen, en ook juridisch en rechtens vast te stellen, dat deze waarheden omtrent de bedeling der verborgenheid en bedeling der genade inderdaad bij hem altijd al bekend waren. Daarom heeft hij in alle brieven daarover geschreven. Nee, dat zeg ik niet, dat zegt Petrus. Hij heeft daar in al, ja, 2 Petrus 3. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, ulieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven staat er. Paulus heeft in alle brieven daarover geschreven. Niet in 3 brieven, alle brieven. En waarom heeft u dat gedaan? Niet om het onderwerp uitgebreid te bespreken, maar wel om vast te stellen dat hij het al wist. Zodat ze hem nooit van nieuw lichterij zouden kunnen betichten. Of van veranderlijkheid. Zo van eerst predikt hij dit en nou predikt hij wat anders. Nee, helemaal niet. Hij heeft bepaalde dingen niet uitgebreid uitgelegd, maar hij heeft ze dan toch in ieder geval genoemd. Ik zeg altijd maar zo, in heel de Romeinenbrief, de eerste nieuwtestamentische Paulinische brief, in heel de Romeinenbrief lees je niks over de hemelse roeping van de gemeente, maar je leest wel over een Christus die zit aan de rechterhand Gods en voor ons bidt. Zodat je daar dus toch leest over de hoge priestelijke functie van Christus. En aan het eind van de Romeinenbrief, in het zogeheten slot, wat iemand anders erbij geschreven zou hebben, wat helemaal niet van Paulus zou zijn, hè? Maar in dat slot van de Romeinenbrief wijst hij wel degelijk op dingen die hij nu in deze Romeinenbrief niet heeft bekendgemaakt, maar die nog later zullen komen. Hij zegt het wel degelijk, zo van, het verhaal was nog niet af. En dat was ook zo natuurlijk, want hij had wel gesproken over de dood van de Heer Jezus, met als consequentie onze verlossing van zonde en wet. En van de oude mens. Hij had al gesproken over de opstanding van Christus met als consequentie dat wij met hem zijn opgewekt en dus leven inderdaad in nieuwheid des levens en tot heerlijkheid des vaders. En geleid door de geest, Romeinen 6, 7 en 8. Hij heeft ook gezegd dat Christus opgevaren is de hemel en er zit aan de rechterhand Gods, maar hij heeft niet gezegd wat daar de consequentie van is voor ons. En daarom zegt hij, er komt nog meer, er moet nog een verborgenheid geopenbaard worden, maar dat komt in een andere brief wel. En dat doet hij in Romeinen. In Korinthe gebeurt precies hetzelfde. In Galaten kan ik zo gauw niet zeggen, maar Efeze hebben we hier natuurlijk, dat lijkt me een duidelijke zaak. En de Thessalonicense brieven die ook al veel eerder geschreven waren, heeft u net zo goed over deze dingen gesproken. En daar gaat het maar om. Hij heeft dat gedaan, het bewijs dat de apostel Paulus, voor hij aan zijn officiële bediening begon, al deze gemeentelijke waarheid gekend heeft. Maar als je niet eerst kunt geloven dat Jezus de Messias is en dus de vervuller is van al die oud-testamentische beloften, dat hij de beloofde koning is uit het huis van David die een onwankelbaar koninkrijk zou oprichten, dat hij de beloofde zoon van David is die een tempel zou bouwen enzovoorts, als je dat niet kunt geloven, dat de mens niet uit werken der wet maar uit genade door geloof rechtvaardig wordt, als je dat niet eerst kunt aanpakken, dan heeft het geen enkele zin om geconfronteerd te worden met die gedachte dat dat koninkrijk een hemels koninkrijk is en dat de tempel een onzienlijke tempel is en dat de erfenis het beloofde land, Kanaan zal ik maar zeggen, in feite een beter Kanaan, een beter vaderland is in de hemel, want het wordt dan gewoon wartaal. En dat Sion een ontastelijk Sion is. Nou, dat is het verhaal. Vandaar dat in de prediking niet meteen over hemelse dingen gesproken wordt. En in iets als de Romeinenbrief, daarin wordt het evangelie uiteengezet. Dat staat in vers 1 en heel hoofdstuk 1 enzovoorts. Hè. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had enzovoorts. Dat staat in vers 1 en 2. En dus legt hij dat uit, de verhouding oude verbond en het nieuwe verbond als de vervulling van het oude verbond. Maar om dan meteen daar al te spreken, bovendien over een hogere toepassing van diezelfde gedachte, dat gaat wel een beetje erg ver. Maar daarom kende de apostel dat wel. Bovendien, als je iemand vraagt, sinds wanneer weet de apostel dat, dan is het antwoord, sinds hij opgetrokken geweest is in de derde hemel, God heeft het hem geopenbaard. Nou, wanneer was dat dan? Nou, eenvoudig, voordat hij ook maar aan zijn eerste zendingsreis begon. Dat kun je gewoon nalezen in Handelingen en Galaten 1. Nou, gewoon. Maar je kunt het gewoon, dat is helemaal niet onzeker. Paulus was onderweg van Jeruzalem naar Damascus. Van de 2 naar de 10 stammen, maar dat moet je nou even niet verder vertellen. Hij ging Eliezer daar bezoeken, maar goed. En naar Aman. Maar hij ging van Jeruzalem naar Damascus, daar kwam hij ook. Maar toen bleek hij ineens, leuk hè, hij ging uit Jeruzalem als de dienaar van de hoge priester met papieren van de hoge priester op zak. En toen hij in Damascus aangekomen was, toen was hij dienaar geworden van een heel andere hoge priester. Van het nieuwe verbond. En die moest hij eerst leren kennen. En die zei dus, kom dan maar even mee. En uit Damascus verdween de apostel Paulus naar het zuiden. Nee, dat staat niet in Handelingen, maar wel in Galaten. Verdween hij inderdaad naar het zuiden, naar de Sinaï, naar de berg in Arabië. En het gebied rond Petra trouwens. Maar goed, ja. Maar daar is hij toen geweest, daar heeft hij die dingen gezien. En van daaruit ging hij terug naar Damascus. Maar vervolgens, nou ja, niet meteen, maar daarna ging hij terug naar huis. Dat wil zeggen, terug naar Tarsen in Cilicië. Syrië is dat overigens, leuk, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar pas daarna werd hij opnieuw geroepen om de Heer te dienen. En toen hij daar aan begon, en zijn zendingsreizen begonnen, toen hij opgepikt werd door Barnabas enzovoorts, toen inderdaad kende hij al deze dingen. En daar gaat het om, hij heeft dat altijd geweten en altijd gepredikt. Maar er is toch nogal wat voor nodig om het te prediken. In de eerste plaats omdat het ook niet zo eenvoudig is. En in de. Nee, om dat te leren vanuit de schrift bedoel ik. Je moet het principe leren kennen, dan valt het wel mee. Maar om het te leren is niet zo eenvoudig. En wat nog moeilijker is, dat er dingen zijn die zwaar zijn om te verstaan, omdat gij traag van horen geworden zijt. Maar zo staat het in de Hebreeënbrief. Met andere woorden, de natuurlijke mens heeft daar geen open oor voor en wil dat niet horen. En als hij het wel hoort, zegt het hem niks en laat, gaat het dus één oor in, andere oor uit. Dus het beste kun je maar één oor dicht houden. Maar goed, dat gaat er dan niet over. Dat is de Bijbelse gedachte. Het is moeilijk om erover te spreken. En er is dus nogal wat vrije moed en dus vrijmoedigheid voor nodig. Om erover te spreken niet alleen, maar vervolgens is er ook vrijmoedigheid nodig om daadwerkelijk deze dingen te geloven en dus te naderen, overdrachtelijk uiteraard, maar toe te gaan tot die troon der genade. En dat is waar hierover gesproken wordt. Nou, waarom heeft hij er tevoren over geschreven? Nou, vers 4, waaraan gij, lezende, en het woordje dit moet je doorstrepen, en als je het toch wil laten staan, moet je de i veranderen in een a. Want dit is in elk geval fout. Waaraan gij lezende, dat lezende namelijk. Niet dit lezende, dat lezende. In Romeinen bijvoorbeeld, het slot van de Romeinenbrief. In 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, het laatste gedeelte. Het zijn oudere brieven officiële. 1 Korinthe 15, het laatste gedeelte. Ik vertel u verborgenheid, wij zullen wel niet allemaal slapen. 1 Thessalonicense 4. De verborgenheid van de hemelse positie van de gemeente. Wij weten dus precies. Ook oudere brieven. Hij heeft erover geschreven. En Galaten feitelijk ook, want waar gaat Galaten nou eigenlijk anders over dan over de heerschappij van de genade? Al wordt geloof ik de hele term niet gebruikt. Maar daar gaat die brief toch over. Dat we niet zijn onder de wet, maar onder de genade. En dat we der wereld gestorven zijn en goden leven. Dat is toch ook kenmerkend voor onze bedeling. Nou, noem maar op. Ik ga daar maar niet verder op in. Dus hij heeft er vroeger over geschreven. Opdat wij zouden merken dat hij het toen ook al van wist. Opdat gij kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Want het is inderdaad een verborgenheid, die bedeling der genade Gods. In de ene kant, omdat die waarheden verborgen liggen in het Oude Testament. Dat wil zeggen, niet aan de oppervlakte, maar daaronder. Of beter gezegd, niet aan de bovenkant, maar aan de andere kant. Want de wet is ook geschreven van twee kanten, dat weet u, hè? Nee, de boekrol, beschreven van binnen en van buiten. Nou ja, bijvoorbeeld dan. Maar dat is één kant van het verhaal. Onze bedeling ligt verborgen in het Oude Testament. De andere kant van het verhaal is dat het verborgen is, omdat het inderdaad niet gezien kan worden. Het maakt deel uit van onzienlijke dingen. En vervolgens heet het dus gewoon de verborgenheid van Christus, omdat deze waarheden van Christus, over Christus dus, inderdaad verborgen zijn in het Oude Testament. Maar punt 2, en dat is eigenlijk misschien het belangrijkste zelfs, dat Christus inderdaad zijn aangezicht voor deze wereld verbergt. Want wat, leuk hè, dan zeggen, want wat zei Jehovah, wat zei de Heer in het Oude, in Oud-Testamentische tijd ooit, in de dagen van Mozes trouwens al, dat er dagen zouden komen waarin hij zijn aangezicht, dat is hij zelf, hij is zelf het aangezicht Gods. Maar goed, ja, is zo. Hij is het aangezicht Gods. Maar waarin hij zijn aangezicht zou verbergen. Sterker nog, waarin hij zijn aangezicht verbergende zou verbergen. Vertaald met volledig en ganselijk zou verbergen. En dat niet alleen staat het te vele malen, er is zelfs één Bijbelboek wat over niks anders gaat dan dat. Esther, hè? Want dat betekent nou eenmaal dat hij zich verbergt. Ik verberg mij of de verborgene. Dat gaat daarover. En dan is hij ook echt zoek. Zoek de Heer dan maar eens op in Esther. In het boek bedoel ik, hè? Dan heb je wat te doen, hoor. Nou goed. Waar het dus om gaat is inderdaad dat Jehovah gezegd had dat hij zijn aangezicht zou verbergen. En wat leert ons de schrift? Dat Jezus gesteld is tot Jehovah en Messias, tot Heer en tot Christus. En dat hij inderdaad in onze bedeling zijn aangezicht verbergt. De uitspraken, de profetieën gedaan door Jehovah worden vervuld door, zeg maar gewoon Jezus Christus. Want als je op aarde geweest was, gebleven was, openbaar gebleven was, zou men hem kennen als Jezus, de Christus. Maar hij heeft zich verborgen, dus kennen we hem als Christus. Jezus. Met de nadruk op de eerste naam, hè? Als Christus, Jezus. Ja. Nou goed, dus heet het gewoon de verborgenheid van Christus. De verborgenheid van Christus namelijk, vers 5, welke in andere eeuwen, dat kunnen alleen maar voorgaande eeuwen zijn uiteraard, welke in andere eeuwen aan de zonen der mensen niet is bekendgemaakt, maar dat staat er niet. En zo mag ik het ook niet lezen. Er staat welke in andere eeuwen de zonen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is. En dan zou je moeten invullen, gelijk zij nu is bekendgemaakt. Dat kan ook. Maar daarna vraag je, hoe dan is het dan nu bekendgemaakt? En dan staat er, nou ja, nu is het geopenbaard. Er staat niet dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Er staat dat het nu is geopenbaard en dat het in voorgaande eeuwen op andere manier bekendgemaakt is. Ik hoop tenminste dat u Nederlands kunt lezen, want in het andere geval kan ik er niks aan doen. Ik kan het u dan niet uitleggen, ik moet me ook van Nederlands bedienen. Ik denk dat het er duidelijk genoeg staat. Er staat welke in andere eeuwen de kinderen der mensen, of zonen der mensen eigenlijk, niet is bekendgemaakt gelijk zij nu is. Bekendgemaakt, maar er wordt meteen gezegd hoe het dan nu bekendgemaakt is. Nu is bekendgemaakt namelijk geopenbaard. In voorgaande eeuwen is het ook bekendgemaakt, maar er is nog een ander woord voor. Ja, verborgen, want dat is het tegenovergestelde van openbaren. En het gaat immers over verborgen dingen. Maar de gedachte is dan dat in voorgaande eeuwen deze dingen verborgen zijn. Waarna altijd de vraag is, maar waren ze dan bekend of niet? En het antwoord is, bij sommigen ja. En nu zijn ze geopenbaard en zijn ze nu dan bekend of niet? Bij sommigen ja, daar verandert gewoon niks mee hoor. Dat is het verschil niet. Het verschil is dat er in voorgaande eeuwen niet openlijk van Gods wegen over gesproken werd. Alleen bedekt. Vandaar dan ook dat de hele Bijbel door het principe geldt, onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. En als je ze onderzoekt, dan zul je dingen vinden die dus verborgen waren. Dus ze niet verborgen waren, kon je ze ook niet vinden. Dan hoef je het alleen maar te grijpen. Het gaat om vinden. Het gaat om onderzoek de schriften. Neem het altijd letterlijk, onderzoek de schriften. Dat wil zeggen, je moet er ook eens onder kijken. Wat er op de andere kant geschreven is. Nee, niet tussen de regels door. Nou, waar het over gaat is dus inderdaad dat in het verleden deze dingen wel bekendgemaakt zijn. Dat wil zeggen, ze werden ook opgeschreven, ze werden ook gezegd. Gemeentelijke waarheid werd ook gezegd, maar op een verborgen manier. Nee, in de vorm van gelijkenissen, in de vorm van beeldspraak, in de vorm van geschiedenissen die nou eenmaal een profetische, dan wel typologische geestelijke betekenis hebben. Ik noemde niet voor niks de gevangenis van Jozef, vind ik altijd een prachtig eenvoudig Bijbels beeld. Zodra daarover gesproken wordt, wordt gesproken over de tegenwoordige positie van de gemeente. Dan ligt het in verborgen. En met een beetje goede wil vind je dat dus terug. Ook in oud-testamentische tijd, waar er nog bij komt dat Petrus van diezelfde oud-testamentische profeten zegt dat ze hun eigen profetieën niet begrepen en dus hun eigen profetieën onderzochten, omdat ze het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daaraan volgende niet goed met elkaar in verband konden brengen, wel de volgorde, maar niet hoe het bij elkaar aansluit of wat ertussen zou zitten. Dan staat er toch gewoon in 1 Petrus, zoek het maar eens op, hè. En dan staat er dat aan die profeten die om die reden hun eigen profetieën onderzochten en ondervraagden, dat woord wordt er gebruikt, hè, dat aan die profeten bekendgemaakt is dat zij gesproken hebben over de zaligheid die aan ons geschied is. En als je dat zo eenvoudig en zo letterlijk mogelijk neemt, betekent dat dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben en gezien hebben, begrepen hebben. Het is hun bekend geworden namelijk. Dat waar ze over spraken was niet alleen maar over een geopenbaard koninkrijk na de verheerlijking van Christus op aarde, maar ook over een verborgen koninkrijk op grond van de verheerlijking van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods. Dus ze moeten gezien hebben dat hun eigen profetieën inderdaad dubbel toepasbaar waren. Dat staat er gewoon. Het is een bekendgemaakt. Hoe dan? Ik denk gewoon door het onderzoek van hun eigen profetieën. Waarom zou het er anders staan dat ze hun eigen profetieën bestudeerden? Meervoud. De profeten hebben ondervraagd en onderzocht. Je mag aannemen dat ze hun eigen profetieën ook inderdaad met elkaar vergeleken hebben. En dat is de goede manier om inderdaad schriftonderzoek te doen. Dat is trouwens altijd zo. Ook als die schrift niet schrift van God zou blijken te zijn. Dan nog is het een goede manier. Vergelijken. Altijd. Nou. Nu is zij geopenbaard. Dat wil zeggen, in het Oude Testament werd er van Gods wegen niet openlijk over gesproken. Door de profeten waarschijnlijk ook niet, want dat had toch geen zin. Het was toch niet actueel. Maar in onze dagen wordt er wel degelijk openlijk over gesproken. En het woord daarvoor, voor openlijk, is heus in de grondtekst hetzelfde als het woord voor met vrijmoedigheid. Dat zullen we nog zien, maar daar spreken we vanmiddag weer over. Ga eerst hier even verder. Hier staat dus dat nu die verborgenheid is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dat zijn die twee soorten mensen, dat is uiteraard hetzelfde. Het zijn namelijk profetische apostelen. Het zijn gezonden profeten, of hoe je dat maar vertalen wil. Apostelen wil zeggen dat ze gezonden zijn, en profeten wil zeggen dat ze het woord van God rechtstreeks ontvangen hebben. En daar gaat het maar om, hè. Zijn apostelen en profeten, namelijk profeten of profetische apostelen. De term is bijna dezelfde als die uit Romeinen 16, de slot van die brief waar ik het al over gehad heb. Daar gaat het over profetische geschriften. Maar het zijn wel brieven van Paulus onder andere, die profetische schriften. Het zijn niet van de profeten van het Oude Testament die daar genoemd worden. Dat kan trouwens niet eens. Lees het maar na hoe het daar staat. Het zijn nieuwtestamentische profeten, apostelen en profeten namelijk. En het is hen geopenbaard door de geest. Dat kan ook niet anders, want waarom werd de geest aan de mens, aan de gelovigen gegeven? Dat moet je niet zelf bedenken. Ik bedoel gewoon, de Heer belooft die geest die de Vader zou geven enzovoorts. Waarom? Nou zegt hij, dat is de geest der waarheid en daarmee is alles al gezegd. Want die geest heet geest der waarheid, omdat die u in alle waarheid enkelvoud, zal leiden. En alle waarheid betekent dus weer elke waarheid, of beter nog, heel de waarheid. Eén waarheid namelijk, man. Eén waarheid, namelijk het woord van God. Maar heel de waarheid veronderstelt dat een deel van de waarheid niet bekend was. En dat sta ik de hele tijd te vertellen. Een deel was verborgen. Was ondergeschoven in het Oude Testament. Het moest naar voren komen. Het moest ontdekt worden. U weet toch dat het Oude Verbond een bedekking is? Nou, wat zit eronder dan? Als de bedekking wordt als het Oude Verbond wordt weggenomen, wordt de bedekking weg. Dat weet u toch? Als het Oude Verbond der werken der wet achter zich laat en komt tot de Heer Jezus Christus, staat er, neemt de Heer ook de bedekking weg. Het Oude Verbond weg, bedekking weg. 1 Korinthe staat er trouwens ook, 1 Korinthe 11. We leven niet onder het Oude, maar onder het Nieuwe Verbond. De hele term wordt niet gebruikt, maar het doet er niet toe. We leven niet onder het Oude, maar onder het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond is weg, dus pet je af. Daar staat het toch? Ja. En ieder die profeteert met iets op zijn hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Waarom? Omdat als hij echt profeteert, een echte profeet, en die dagen waren ze er dus nog, of weer, dat is mooi dat je het zegt, dan profeteren ze uiteraard niet oud-testamentische dingen, want die hoeven niet geprofeteerd te worden, maar nieuw-testamentische waarheid. En als ze onder het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament zijn, dan moeten ze eerst die pet van het Oude afzetten. Dat is heel eenvoudig. En als men dus profeteert met zo'n hoofddeksel op, dan wordt men geacht te profeteren over een nieuw verbond, terwijl men met het hoofddeksel aangeeft dat men onder het Oude Verbond staat. Want het hoofddeksel is immers de uitdrukking van de macht waaronder men staat. Dat is heel simpel. Daarom moet het af. Wij leven onder het Nieuwe Verbond. Goed. Het Oude Verbond, de bedekking wordt weggenomen. Wat daaronder zit, zijn inderdaad de nieuwtestamentische gemeentelijke waarheden. De andere zijn namelijk niet bedekt. Nieuwtestamentische waarheden met betrekking tot het openbare koninkrijk waren niet bedekt. Daar hoeft geen bedekking van weggenomen te worden. De gemeentelijke waarheden, die zijn bedekt. Nou goed, dan gaan we weer verder. Er staat er, het is nu geopenbaard door zijn heilige apostelen en profeten, door de geest. Zijn trouwens dezelfde woorden bijna als in 1 Korinthe 2. Daar staat, want wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En daar moet ik twee dingen bij zeggen. 1 Korinthe 2, hè. Daar gaat het wel degelijk over de verborgenheid van onze bedeling. Die verborgen, het woord staat er een paar keer in het hoofdstuk. Daar gaat het dus over. Dat is één ding. En het andere ding is dat de uitspraak wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord enzovoort. Dat komt uit Jesaja. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Jesaja dus gesproken heeft over gemeentelijke dingen. Je kunt moeilijk zeggen dat hij ze uitgebreid bekendgemaakt heeft, dan wel geopenbaard, maar heeft ze genoemd. Namelijk dat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en het hart van de mens niet is opgeklommen, kortom, waar niemand aan gedacht heeft of maar eigenlijk maar aan kon denken, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben in deze dagen uiteraard, in onze dagen. Want Jesaja heeft geprofiteerd van de zaligheid die aan ons is geschied, om het dan eens met Petrus te zeggen. Dat is het. Nou, dan gaan we hier weer verder. Nou, wat houdt het dan allemaal in, die bedeling der genade gods, die verborgen was, maar nu geopenbaard is. De waarheid daarvan. Nou, dat houdt in, vers 6, punt 1, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Met wie? Ja, dat is makkelijk. Als heidenen mede-erfgenamen zijn, ja, dan blijft maar één andere categorie over. Met de Joden dus. En hoe krijgt de Jood, de Israëliet van mijn part, hoe krijgt hij de erfenis? Is de erfenis uit de wet? Nee, zegt de schrift, de erfenis is uit de belofte. En de belofte is door geloof. Dus hoe krijgt de erfgenaam ook zijn erfenis? Door geloof. Als de heidenen mede-erfgenamen zijn dus met de Joden, wil zeggen dat heidenen en Joden beide door geloof deel krijgen aan exact dezelfde erfenis. Dan nemen we even een ander schriftgedeelte. Wat is de erfenis? Nou, kort en goed, gewoon een nieuw verbond. Dat staat in de Hebreeënbrief. Daar staat dat het testament eigenlijk, dat het oude verbond beschouwd moet worden eigenlijk als een testament waarin beloften gedaan worden, waarin gezegd wordt wie wat krijgt enzovoorts. Maar men krijgt het pas na de dood van de erflater, want dan wordt het testament pas bekrachtigd enzovoorts en is het definitief uitgevoerd. Kortom, het oude testament belooft het nieuwe testament, of het oude verbond belooft het nieuwe verbond. En dat betekent dus inderdaad dat het nieuwe verbond de beloofde erfenis is. En wat zegt het nieuwe verbond? Kondigt het aan eeuwig leven, eeuwig koningschap, enig priesterschap, nieuwe schepping, verheerlijking van Christus. Al die dingen horen bij de erfenis. En al die dingen liggen vast in Christus, vandaar dat wij zingen, ja nu nog niet, maar vandaar dat wij zingen, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Wat is dat nou anders dan het nieuwe verbond? Dat is het erfdeel namelijk. Dat is wat er beloofd is voor na de dood. Niet in de dood, na de dood en dus in de opstanding. Zie. Dus de heidenen zijn mede-erfgenamen met de Joden van dezelfde, precies dezelfde dingen, maar uiteraard alleen op grond van geloof, want erfenis, het erfdeel is uit geloof. Nou, de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam als de Joden. Welk lichaam? Nou, lichaam. Vul maar een ander woord voor lichaam in. Hangt er vanaf waar het over gaat natuurlijk, maar in dit geval volk. Nee, nou goed, anders dan komt u thuis en neemt u de dikke van Dalen. Je kunt u lenen bij de buren waarschijnlijk, maar goed, dat doet het. Maar dan zoek je dat woord lichaam maar eens op en u zult verbaasd staan wat het allemaal kan betekenen. Dat wil zeggen, niet wat het kan betekenen, waar het overal op toegepast kan worden. Een lichaam kan zijn een organisme, een levend organisme, zoals ons menselijk lichaam. Zo heet dat heet het menselijk lichaam. Hè? Soms nogal onmenselijk, maar het menselijk lichaam. Maar een lichaam kan ook gewoon zijn een organisatie. Althans, iets wat samengesteld is uit verschillende en bijvoorbeeld zelfs vele leden of delen tot één geheel. Dat heet een lichaam. Dat blijkt ook uit de Bijbel, want als het lichaam, begrip lichaam verklaart, dan wordt gezegd een lichaam heeft vele leden. Vele leden zijn een lichaam, dat is verhaal. He? Ja, ik leerde op school al dat de verzamelde politieagenten waren samen ook één lichaam. Dat begrepen wij het ook niet precies. Maar het was wel zo. Ik moet aan denken aan mijn broers die zitten. Want die had vroeger ook die pet op die hij afgezet heeft. Wacht, daar gaat het nou niet over. Maar, hè? Dus één lichaam. Nee, ik noem altijd als voorbeeld het openbaar lichaam Rijnmond. Maar ik geloof dat het niet meer bestaat. Bovendien heb ik ook nooit geweten wat het is. Openbaar lichaam Rijnmond. Hè? Weet u wat het is? Dus iemand die komt uit Friesland, die weet wat openbaar lichaam Rijnmond is. Nou goed, ik weet het niet, maar het zijn zo van die termen. Een lichaam, een organisatie enzovoorts. Een geheel, een organisch of organisatorisch. Dat kan ook nog geheel, dat is een lichaam, dat is mijn volk bijvoorbeeld, uit vele leden bestaande. Nou, hier staat, de heideren zijn van hetzelfde lichaam. Nou, zeg maar gewoon van hetzelfde volk, want dat stond in het voorgaande hoofdstuk al, maar dat heb ik niet genoemd. Maar daar staat het al wel. Van hetzelfde volk, dat betekent dat de heideren deel krijgen aan Israël. Wanneer? In welke bedeling? In onze bedeling der genade. En mocht er dus iemand zijn die zegt, maar het nieuwe verbond is toch voor Israël en dus niet voor de gemeente, dan zeg ik vervolgens, hoezo, wat is de gemeente dan anders dan Israël? Dat Israël wat onder het nieuwe verbond zou komen, zou bestaan uit Joden, die tot geloof zijn gekomen, en heidenen die tot geloof zijn gekomen. Net zo goed, want aan hen wordt de boodschap ook gepredikt. Zullen de geloven bekeerde Israëlieten zijn die in de toekomst het evangelie prediken aan de heidenen? Uiteraard met hetzelfde doel. Opdat ze deel zouden krijgen aan de God van Israël, de zegeningen van Israël, en dus in het algemeen aan het volk. Daar gaat het om. En zodra iemand zegt, al is hij ook een Moabitische bijvoorbeeld, zodra iemand zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God, wat eigenlijk hetzelfde is, heeft hij dus deel aan Israël. Hij gelooft in de God van Israël, onderwerpt zich aan de God en aan de koning, de Messias van Israël, is dus Israël. Zo eenvoudig is dat. Maar wat hier gezegd wordt, is dat dat in onze bedeling ook zo is. Dat namelijk, als onderdeel van de heerschappij van de genade en als onderdeel van de bedeling der genade verborgenheid, inderdaad de heidenen deel hebben aan hetzelfde lichaam. Maar wat het lichaam is, staat er niet bij. Ze zijn mede-erfgenamen, maar wat de erfenis is, staat er niet bij. En er staat, ze zijn mededeelgenoten, zijn er beloften, maar wat er beloofd was, staat er ook niet bij. Waarom niet? Het meest essentiële staat er niet bij. Waarom niet? Dat is nergens voor nodig, want dat staat allemaal al in het Oude Testament. Daar staat wat de erfenis is. Daar staat wat er beloofd is. Daar staat wat het lichaam is. Daar wordt gesproken over dat ene volk en over die ene tempel. Daar wordt gesproken over die beiden, maar dat leg ik nou verder niet uit, uit Efeze 2. Die beiden, die twee die tot één gemaakt zouden worden. Allemaal oud-testamentische profetie die hier wordt toegepast op de gemeente. Het enige wat eraan toegevoegd wordt, is dat uitdrukkelijk de heidenen daar ook deel aan hebben. Erfgenamen zijn van dezelfde belofte, gebouwd worden op hetzelfde fundament. Het verschil in onze dagen is slechts dat het nu gaat om een hemelse toepassing van diezelfde dingen. Van diezelfde dingen die straks in de toekomst een aardse toepassing hebben, waar net zo goed Jood en Heiden één zijn in Christus. Nee, als ze in Christus zijn, zijn ze één. Dat is wat ik daarmee zeggen wil natuurlijk. Maar dan wordt het een openbaar koninkrijk. Zodat straks de hele wereld bevolkt zal worden door Israël, domweg omdat er geen anderen bestaan. Omdat alle heidenen die de duizend jaren binnengaan bij de aanvang van de duizend jaren, die gaan daar alleen in binnen omdat ze wedergeboren zijn, want als ze niet wedergeboren zijn, kunnen ze het koninkrijk gods niet beërven. Erven, wat is dus de erfenis? Het koninkrijk gods. Mooi, hè? Gewoon Johannes 3. Ja. Dan kunnen ze daar niet in. En als ze dus gelovig zijn, wedergeboren zijn, gelovende God en de Messias van Israël, dan zijn ze Israël. Ja. Niet een van de 12 stammen, maar wel Israël. Ja. Nou. Goed. De heidenen zijn mede-erfgenamen, krijgen dezelfde erfenis. Zijn van hetzelfde lichaam. Want hetzelfde voordeel betekent dat. En zijn mededeelgenoten van zijn belofte. Maar in het bijzonder gaat het uiteraard om de vervulling van de belofte. De belofte is ook voor die heidenen. Voor wie is het nieuwe verbond? Is dat voor Israël? Ja. En dan zijn er meteen mensen die zeggen, Tja, dan is het niet voor de gemeente. Dan heb ik altijd twee antwoorden. Punt 1. Waarom zou de gemeente niet Israël zijn? Want dat kan ik makkelijk genoeg in de schrift aantonen. Ik heb het er net al gedaan trouwens. En punt 2. Hoezo? Heb je zo'n goed geslachtsregister van uzelf? Dat u weet dat u niet Israël bent? En er niet bij hoort? Dat is toch net zo goed dwaasheid? Nou goed, dat zei Paulus ook, dat het dwaasheid was om zich te begeven tot oneindelijke geslachtsrekeningen. Die komen toch nergens uit en hebben ook geen enkel doel. Doelloos betekent het, hè? Oneindelijk. Ze hebben geen doel omdat ze nergens uitkomen. Men wordt behouden, men gaat het koninkrijk in op grond van geloof, niet op grond van afstamming. Maar het punt is, als je vaststelt dat het nieuwe verbond bestemd is voor Israël, dan moet je vervolgens een andere vraag. Als je wil weten of het op de gemeente van toepassing is, dan kun je niet concluderen dat het niet op de gemeente van toepassing is, door te concluderen dat het wel op Israël van toepassing is. Hebben jullie nog? Ben je nog zo wakker? Als je wil weten of het voor de gemeente is of niet, moet je bewijzen of het voor de gemeente is of bewijzen dat het niet voor de gemeente is. Maar of het voor Israël is of niet voor Israël, dat is een heel andere gedachtegang, een heel andere redenering. Dan moet je ergens anders terecht. Ja. Is deze bloem roze? Maar je kunt hem niet zien. Of heet het lila is dat geloof ik, hè? Of aubergine? Nee, we laten maar zitten. Wat voor kleur is dat, Dana? Ja. Is je dan niet wit? Dat is wel goed. He? Ook. Je kan allebei, dat is helemaal geen punt. En zo is het met het nieuwe verbond, met de zaligheid in het algemeen ook. Het is inderdaad voor beide. Er staat ook dat het is door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Waarmee gezegd wil zijn dat dat evangelie, dat het hier gaat om een evangelie, een blijde boodschap die speciaal aan Paulus gegeven is en dat volgens de prediking van het evangelie, en de prediking van het evangelie is altijd per definitie volgens het Oude Testament de prediking van het Nieuwe Verbond, de goede, de blijde boodschap des vredes die heil doet horen, die blijde boodschap, bazar in het Hebreeuws, evangelie in het Grieks, in het Nederlands gewoon blijde boodschap. Dat is de prediking van het Nieuwe Verbond. Maar waar het om gaat is dat Paulus hier evangelie predikt en dus het Nieuwe Verbond. Maar hij zegt toch, het is mijn evangelie. Op vele plaatsen zegt hij dat. En hier zegt hij, het is evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Het is wel Nieuw Verbond, maar op een speciale Paulinische manier. Het is Nieuw Verbond in zijn, namelijk in een hemelse, hogere, geestelijke toepassing. Niet op een aards koninkrijk toegepast, maar op een hemels koninkrijk toegepast. Dat is wat er staat. En dus wel degelijk Nieuw Verbond. Anders kon er niet evangelie staan. Nieuw Verbond waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Het is een toespeling op zijn naam, Paulus. Dat betekent zoveel als de minste, de kleinste, enzovoorts. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het Nieuwe Verbond, dat wil zeggen door het evangelie te verkondigen, niet de Christus, hoewel hij dat deed, maar daar gaat het hier niet over. Hij deed het wel, de Christus prediken. En hij predikte hem, Christus enzovoorts. Maar om te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben in onze dagen. God heeft ons dat geopenbaard. Niet alleen de Christus, niet slechts de rijkdom van Christus, want dat zou zijn de toepassing van het werkende persoon van Christus op een geopenbaard koninkrijk, gewoon in overeenstemming met de letterlijke betekenis van de profetie, maar sterker, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus gaat dus dubbel op. Hè? Het is niet Christus dan de rijkdom van Christus, maar het is Christus en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet Christus in zijn koninkrijk, maar Christus in zijn hemelse koninkrijk. Niet Christus in verband met Israël en de volkeren, maar Christus in verband met de gemeente die in de hemel is opgeschreven. En dat is wat Paulus predikt. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Prediking van het nieuwe verbond is prediking van de Christus. De prediking van het evangelie van Paulus, nieuw verbond in Paulinische toepassing, is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En allen te verlichten, want het evangelie is licht, het woord van God is licht, allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling, dat ze mogen verstaan kun je gewoon doorschrijven, snap niet wat het doet. Waarom het er staat, verandert niks, voegt niks toe, verzwakt alleen. Welke de, niet gemeenschap, maar bedeling, want dat staat er. Dus oneenigheid over diverse handschriften, maar dat probleem is al lang opgelost. Dat moet dus zijn oikonomia, bedeling. Welke de bedeling der verborgenheid zij, dat is dus dezelfde als de bedeling der genade uit vers 2. De bedeling waarin het koninkrijk verborgen is. En waarin genade heerst, welke de bedeling der verborgenheid zij, die van eeuwen verborgen is geweest in God, het was er wel, maar verborgen. God namelijk, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. En zo ook, als hij alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, wil zeggen dat ook de roeping van de gemeente enzovoort door Jezus Christus tot stand komt. Niet alleen oude schepping, maar ook nieuwe schepping. Niet oude verbond alleen, maar ook nieuw verbond. Maar ook de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. Namelijk in overeenstemming, vers 11, met het eeuwige voornemen, het plan der eeuwen of hoe men dat maar vertaalt. Het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En wat tussenliggende vers 10 zegt, dat het alles is. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Gods. Dus tekst die slecht begrepen wordt. In de eerste plaats omdat men niet weet waar hij vandaan komt. Maar Paulus doet hier wat ik ook zo vaak doe, daarom. Hij voelt andere termen in. Hè? Ik heb er straks in vers 2 ingevuld. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der wet die Mozes gegeven is aan Israël. Maar dat is natuurlijk, moet natuurlijk zijn. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die Paulus gegeven is aan de gemeente. Hè? Nou, zoiets gebeurt in vers 10 ook. Want je zou ook kunnen lezen, opdat straks door Israël bekendgemaakt wordt aan de overheden en machten op aarde de wijsheid Gods. Dat is ook waar, precies zoals ik het nu zeg. Opdat straks, nou ja, op moet je dan even weglaten. Het is in ieder geval waar dat straks in de toekomst door Israël, nee, de 12 maal 12.000 dinaren, 144.000. Opdat straks door Israël bekend gemaakt worden de overheden en machten op aarde. Want dan gaat men heen naar alle volkeren, hen makende, die volkeren makende, tot discipelen van Christus, tot volgelingen van Christus. Men zal ze dus in de eerste plaats richten op de overheden van die volkeren uiteraard. Dus opdat straks in de toekomst door Israël bekendgemaakt worden aan de overheden en machten op aarde, de wijsheid Gods. En de rijkdom van Christus. Maar opdat nu in onze bedeling door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten, niet op aarde maar in de hemel, de wijsheid Gods, ja, de veelkleurige, want dat staat er letterlijk, de veelkleurige wijsheid Gods. Het gaat immers over licht in vers 9 en om vele kleuren van het licht in vers 10. En de gedachte is dan dat alle uitspraken in het Oude Testament over de roeping van Israël als koninklijk priesterdom, als een volk namelijk waarvanuit het koninkrijk gebouwd zou worden over alle volkeren, en waardoor, dus koninkrijk, hè, en waarvanuit ook het woord Gods gepredikt zou worden aan alle volkeren, dat is priesterdom, dat al die profetieën die daarover spreken, over de positie van Israël in een koninkrijk op aarde, dat al die profetieën ook een toepassing hebben op de gemeente, waarbij de gemeente niet geroepen is om dat werk op aarde te doen, maar om dat in de hemel te doen. Dat aan overheden en machten in de hemel bekendgemaakt wordt de veelkleurige wijsheid Gods. En er zijn altijd mensen die zeggen, hoezo, want daar weet ik niks van. Nee, dat klopt. Nee, maar het staat ook in de Bijbel. Het is in de hemel, het is geest, je hoeft het ook niet te zien. Wij hoeven die machten niet te zien, die overheden en machten. Liever niet, eerlijk gezegd trouwens. Want ik moet wel eens ergens naartoe en dan is het zo lastig als de... Ik denk dat er... Dat je bekeken wordt, hè? Maar goed, de... Ja, toch, of niet? Dus ik zie hen maar liever niet en hebben ook niet idee dat ze mij zien. Maar neem je weg dat ze me wel zien. Dat ze ook de gemeente zien. En dat wij, dat ook in ons doen en laten, ook in het functioneren van de gemeente, als lichaam van Christus, dat daarmee Gods veelkleurige wijsheid geopenbaard wordt aan allen die dat zien gebeuren. En er zijn wellicht niet veel mensen die dat zien gebeuren, maar dat doet er ook niet toe. Dat is ook niet de bedoeling. Maar er zijn wel vele overheden, machten enzovoorts die daar wel getuigen van zijn. Dat wil zeggen, die dat wel zien. En dat is ook de bedoeling. Want net zo goed als de aarde bevolkt wordt door velen, zo wordt de hemel bevolkt door velen. En het koninkrijk zou in de hemel en op aarde gestalte krijgen. Zou komen in de hemel en op aarde. Gods wil zou geschieden in de hemel en op aarde. En er moet er eerst een volk zijn wat in de hemel die functie vervult van de bekendmaker van de veelkleurige wijsheid Gods. Dat gebeurt eerst. En daarna zal ons nog op aarde een volk zijn wat de wijsheid Gods inderdaad bekend maakt aan de overheden en machten hier op aarde. Het is een volstrekte parallel en er wordt meteen mee geïllustreerd hoe inderdaad gemeentelijke waarheid in het oude verborgen ligt. En dan komen we terecht bij de uitdrukking in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar daarover hebben wij het weer vanmiddag.